Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag staan we onder meer stil bij het laatste deeltje van de apostolische reis die Paus Franciscus maakte op 15 december naar Corsica. En meer bepaald een bezoek bracht aan de belangrijkste stad van het Franse eiland, namelijk Ajaccio. En dat ter besluit van het congres La Religiosité Populaire en Méditerranée, dat vooral handelde over het belang van de volksdevotie. Mooie toespraken heeft Paus Franciscus daar gegeven, die konden we in een vorige aflevering horen. En vandaag gaan we daar nog een stukje mee verder en gaan we onder meer luisteren naar zijn homilie. Daarnaast horen we ook de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 18 december, die u ook voor een deeltje, althans, kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Daar konden we luisteren naar een eerste catechese in een nieuwe reeks van Paus Franciscus, die gedurende het hele heilige jaar zal doorlopen. Daar horen we zo meteen meer over. En alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 18 december ontving de paus kardinaal Marcello Semeraro. Hij is de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. En als dat gebeurt, die audiëntie, dan weet u dat de Heilige Vader opnieuw enkele beslissingen heeft genomen in het heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus Christus hebben gevolgd in het leven. Tijdens de audiëntie die werd verleend aan kardinaal Marcello Semeraro heeft de paus besloten om de zalige Teresa van de heilige Augustinus en haar 15 gezellen van de orde van ongeschoeide karmelitessen van Compiègne als martelaressen heilig te verklaren. Zij werden gedood omwille van hun geloof op 17 juli 1794 te Parijs in Frankrijk. De paus erkende ook het martelaarschap van de dienaar Gods Eduardo Profitlich van de Sociëteit van Jezus, apostolisch administrator van Estland, geboren op 11 september 1890 in Beresdorf in Duitsland en gestorven op 22 februari 1942 in Kirov in Rusland. Hij erkende het martelaarschap van de dienaar Gods Elia Comini, geprofest priester van de Sociëteit van de heilige Franciscus van Sales, geboren te Calvenzano di Vergato in Italië op 7 mei 1910 en vermoord omwille van zijn geloof op 1 oktober 1944 te Pioppe di Salvaro, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Aaron Marton, de bisschop van Alba Iulia, geboren op 28 augustus 1896 in Roemenië en gestorven op 29 september 1980 te Alba Iulia, eveneens in Roemenië. Ook erkende hij de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Giuseppe Maria Leone, geprofest priester van de congregatie van de heilige Verlosser, geboren op 23 mei 1829 te Casal Trinita, vandaag de dag Trinitapoli in Italië, en gestorven te Angri, eveneens in Italië op 9 augustus 1902. En tot slot erkende hij ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Pierre Goursat, een leek, geboren op 15 augustus 1914 te Parijs in Frankrijk en overleden in dezelfde stad op 25 maart 1991. Zo bent u opnieuw helemaal op de hoogte van de verschillende beslissingen die er genomen zijn in het kader dus van het heiligverklaringsproces van deze personen. Diezelfde dag nog verleende de Heilige Vader ook een audiëntie aan de voorzitter van de bisschoppenconferentie van Polen, Monsignor Tadeusz Wojda. Samen met Monsignor Józef Piotr Kupny, de aartsbisschop van Wrocław en vice-president van de bisschoppenconferentie, als ook samen met Monsignor Marek Gregorz Marjak, die de hulpbisschop is van Lutz, en secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie werden zij allen in audiëntie ontvangen door de Heilige Vader. En hetzelfde voor Frankrijk, ook de voorzitter van de bisschoppenconferentie daar, als ook de vice-presidenten, als ook de secretaris-generaal werden door de Heilige Vader ontvangen. Het gaat daarbij respectievelijk over Monsieur Éric de Moulin-Beaufort, de aartsbisschop van Reims, in Frankrijk natuurlijk, Monsieur Dominique Blanchet, de bisschop van Créteil, en Monsieur Vincent Jordi, de aartsbisschop van Tours, samen met pater Hugues de Voymont, secretaris-generaal. Op donderdag 19 december dan ontving de paus kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop-metropoliet van München und Freising, uit Duitsland, en hij is ook coördinator van de Raad voor de Economie. En, een link ook met ons land, de nieuwe ambassadeur voor België, de heer Bruno van der Pluijm, werd ontvangen door de Heilige Vader en mocht daarbij zijn geloofsbrieven overhandigen. Zo'n geloofsbrief, dat is dus eigenlijk een document dat bewijst dat de regering van België, het staatshoofd, eigenlijk deze persoon heeft afgevaardigd als ambassadeur en dus de vertegenwoordiger van alle relaties, diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en België op deze wijze zullen verzorgd worden door deze nieuwe ambassadeur. Laten we zeker ook bidden voor zijn werk bij de Heilige Stoel. De paus ontving een delegatie van de Wereldliga van Moslims en ontving de Vietnamese inwoners van de Verenigde Staten en tevens weldoeners van de pauselijke missiewerken, de Pontificia Opera Missionaria. En hij ontving verschillende pelgrims, Italiaanse pelgrims, van de weg naar Santiago de Compostela. Zoals beloofd gaan we dus nog even kijken naar de apostolische reis van paus Franciscus op Corsica, meer bepaald dus zijn bezoek aan Ajaccio, waar we een vorige keer onder meer konden luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader gaf bij het begin, maar ook de ontmoeting die we mochten meemaken via Radio Vaticaan Live trouwens, wanneer hij het Angelus heeft gebeden en ook een ontmoetingsmoment heeft gehad met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke godgewijden, de seminaristen in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. Een laatste puntje op de agenda van Paus Franciscus was het opdragen van de heilige missen natuurlijk, ter besluit van zijn apostolische bezoek. We gaan luisteren naar de homilie van Paus Franciscus bij deze gelegenheid. En dit vond natuurlijk plaats op de derde zondag van de Advent, of zondag Gaudete. Wat betekent, in het Latijn, verheugt u. En dat verwijst natuurlijk naar de Gregoriaanse introituszang voor de heilige missen van de derde zondag van de Advent. En hier en daar is het ook wel gebruikelijk om op deze dag een bijzondere, ja, liturgische kleur te dragen die enkel op een aantal momenten in het liturgisch jaar kan gedragen worden, namelijk roze. En waarom roze? Wel omdat het licht van Kerstmis reeds door het paars schijnt van de Advent. Een heel mooi gebruik en ook hier tijdens het vieren van de heilige mis op Ajaccio toch opvallend de roze liturgische kledij, dus de koormantel en de kazuifels. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de heilige mis.
Chiede a Giovanni Battista che cosa dobbiamo fare.
De menigte vraagt aan Johannes de Doper: wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij doen? We moeten goed naar deze vraag luisteren, want er spreekt een verlangen uit naar geestelijke vernieuwing en een beter leven. Johannes verkondigt de komst van de lang verwachte Messias. En degenen die naar zijn prediking luisteren, willen voorbereid zijn op deze ontmoeting. De ontmoeting met de Messias, de ontmoeting met Jezus.
Il Vangelo secondo Luca testimonia che sono proprio i più lontani.
Het evangelie van de heilige Lucas vertelt ons dat degenen die het verlangen naar bekering uiten, de buitenstaanders zijn. Het zijn niet degenen die over het algemeen als het dichtstbij stonden, de fariseeën, de wetgeleerden, maar degenen die het verst stonden, de tollenaars, van wie gedacht werd dat ze zondaars waren. En de soldaten die vragen: meester, wat moeten wij doen? Wat is dit toch een prachtige vraag, die ieder van ons misschien in gebed zou kunnen brengen. Voordat we vanavond naar bed gaan: Heer, wat moet ik doen om mijn hart voor te bereiden op Kerstmis? Degenen die zichzelf als rechtvaardig beschouwen, worden niet vernieuwd. Zij die als openbare zondaars worden beschouwd, verlangen er daarentegen naar om hun vroegere leven van oneerlijkheid en geweld achter zich te laten en een nieuw leven te beginnen.
Giovanni, infatti, risponde così ai pubblicani e ai soldati.
Zij die ver weg zijn, worden dichtbij wanneer Christus nadert. En Johannes reageert op deze tollenaars en soldaten door hen aan te sporen eerlijk en oprecht te zijn. De verkondiging van de komst van de Heer maakt de gewetens wakker. Hij spreekt vooral de armen en de verstotenen aan, want hij komt niet om te veroordelen, maar om te redden wie verloren zijn. De beste wijze om ons hart te openen voor de oplossing die Jezus brengt, is door eerlijk te zijn. Heer, ik ben een zondaar. Ieder van ons hier aanwezig vandaag is een zondaar. Wij allemaal. Heer, ik ben een zondaar. En zo benaderen wij Jezus in waarheid. Niet met de glamour van een valse gerechtigheid. Hij komt juist om de zondaars te redden. En dit is waarom wij ook vandaag dezelfde vraag kunnen stellen die de menigte aan Johannes de Doper stelde. Wel, laten wij in deze adventstijd de moed vinden om zonder angst te vragen: wat moet ik dan doen? Wat moeten wij doen om een nederig hart, een hart vol vertrouwen, voor te bereiden op de komst van de Heer? De De teksten uit de Heilige Schrift die we gehoord hebben stellen ons twee verschillende manieren voor om op de Messias te wachten. We kunnen met achterdocht of met vreugde verwachting wachten. We kunnen met deze twee houdingen op verlossing wachten, met achterdocht of met vreugdevolle verwachting. Laten we even nadenken over deze spirituele houdingen. De eerste attitude, die van het wantrouwen. Vol wantrouwen en angst en bezorgdheid. Als we voortdurend aan onszelf, onze eigen behoeftes denken, dan verliezen wij de geest van vreugde. En in plaats van de toekomst, hoopvol tegemoet te zien, bekijken we die met schroom. Gevangen in wereldse zorgen, staan wij niet langer open voor de werking van Gods voorzienigheid. We weten niet meer hoe we moeten wachten met de hoop die de Heilige Geest ons brengt. De woorden van Sint Paulus kunnen dienen als tegengif om ons uit deze lethargie te halen. Maak je nergens zorgen over. Wanneer angst ons overweldigt, dan maakt het ons kapot. Pijn. Zowel fysieke pijn als de pijn die voortkomt uit familietragedies. Dat is één ding, maar angst, dat is iets heel anders. Christenen mogen niet overweldigd worden door angst. Stop toch met bedroefd, teleurgesteld of verdrietig te zijn. Hoe wijd verspreid zijn deze geestelijke kwalen tegenwoordig, vooral op plaatsen waar consumentisme heerst. Ik heb deze dagen zoveel mensen in de straten van Rome gezien die aan het winkelen zijn, overweldigd door angst van het consumentisme dat vervolgens verdwijnt en je leeg achterlaat. Samenlevingen die leven van consumentisme worden oud. Ze blijven onbevredigd, onvervuld, omdat ze niet meer weten hoe zij moeten geven. En wanneer wij enkel voor onszelf leven, dan gaan wij nooit geluk vinden. Als wij zo leven, met een gesloten vuist en niet zo, met een open hand, dan zullen wij niet gelukkig zijn. Ik denk dat als we met onze handen gesloten leven, in plaats van onze handen te gebruiken om te geven, te helpen, te delen, wij werkelijk nooit gelukkig zullen zijn. En dit is een kwaad waar we allemaal kunnen in vervallen. Alle christenen, zelfs priesters, bisschoppen en kardinalen. Wij allemaal, ja, zelfs de paus. De apostel stelt een effectieve remedie voor wanneer hij schrijft: laat u verzoeken in alles door gebed en smeking met dankzegging aan God overgebracht worden. Geloof in God geeft hoop. Het congres dat net hier in Ajaccio plaatsvond, benadrukte het belang van het cultiveren van geloof en het waarderen van het belang van volksdevotie. Laten wij als voorbeeld het bidden van de rozenkrans nemen. Wanneer wij de rozenkrans bidden en goed bidden, dan traint ons dat om ons hart op Jezus te richten, door te delen in de contemplatieve blik van de heilige maagd Maria. We kunnen ook denken aan de traditionele broederschappen, die ons veel kunnen leren over het ruimhartig dienen van onze naasten, door werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid. Deze verenigingen van de gelovigen, zo rijk aan geschiedenis, nemen actief deel aan de liturgie en het gebed van de kerk, dat zij verrijken met gekende liederen en devoties. En ik moedig de leden van de confraterniteiten aan om steeds aanwezig te zijn, vooral voor hen die in de grootste nood verkeren. En op deze wijze hun geloof in praktijk te brengen door daden van barmhartigheid. Door de werken van barmhartigheid. De broederschappen die een specifieke devotie hebben, zijn aanwezig voor iedereen, aanwezig bij hun naaste om hen te helpen.
Con le mani
En dit brengt ons bij de tweede houding, de vreugdevolle verwachting. De eerste houding was wachten met wantrouwen. En voor mij betekent dat wachten met gesloten handen. De tweede houding is de vreugdevolle verwachting. En het is niet gemakkelijk om vreugdevol te zijn. Christelijke vreugde is niet oppervlakkig of vluchtig, zoals de vreugde die je krijgt als je naar de kermis gaat. Nee, zo is het niet. Integendeel. Het is een vreugde die geworteld is in het hart en gebouwd is op een stevig fundament. In deze zin kon de profeet Zefania tegen zijn toehoorders zeggen dat ze zich moesten verheugen, want de Heer uw God is in uw midden, een strijder die de overwinning geeft. Vertrouw op de Heer die in ons midden is, die onder ons woont, en we vergeten het zo vaak. Hij is in ons midden, wanneer we een goede daad verrichten, wanneer we onze kinderen opvoeden, wanneer we voor de ouderen zorgen. Hij is echter niet in ons midden wanneer we roddelen of kwaad spreken over anderen. De Heer is daar niet aanwezig, daar zijn we alleen. De komst van de Heer brengt ons verlossing, en dat is de reden van onze vreugde. God is machtig, zegt de Schrift ons. Hij kan ons leven verlossen, omdat Hij kan volbrengen wat Hij belooft. Onze vreugde is geen vluchtige tevredenheid, een troost die ons helpt om het verdriet van het leven te vergeten. Nee, het is geen vluchtige troost. Onze vreugde is de vrucht van de Heilige Geest, geboren uit het geloof in Christus de Verlosser, die aan de deur van ons hart aanklopt en ons bevrijdt van verdriet en lusteloosheid. De aanwezigheid van de Heer in ons midden is een reden voor feest. Het vervult ieders toekomst met hoop. In het gezelschap van Jezus ontdekken we de authentieke vreugde van het leven en worden wij tekenen van de hoop waar onze wereld zo naar verlangt. En het eerste van die tekenen van hoop is vrede. Hij die komt is Emmanuel, God met ons, die vrede schenkt aan hen die door de Heer worden begunstigd. En terwijl wij ons voorbereiden op het verwelkomen van Jezus in deze advent, mogen onze gemeenschappen groeien in hun vermogen om iedereen te begeleiden, in het bijzonder de jongeren, die zich voorbereiden op het doopsel en de andere sacramenten. En op een bijzondere wijze ook de ouderen. Ouderen zijn de wijsheid van het volk. Laten we dat nooit vergeten. Ieder van ons kan zich die vraag stellen. Hoe reageer ik op oudere mensen? Probeer ik voor hen te zorgen? Breng ik tijd met hen door? Luister ik naar hen? Oh nee, hun verhalen zijn zo saai. Laat ik ze in de steek? Hoeveel kinderen laten hun ouders niet in de steek in bejaardentehuizen? Ik herinner me dat ik in een ander bisdom eens een verpleeghuis bezocht. En daar was een dame die 3 of 4 kinderen had. En ik vroeg haar, hoe gaat het met uw kinderen? Oh, het gaat heel goed met ze. Ik heb veel kleinkinderen. En komen ze u opzoeken? Ja, ze komen altijd. En toen ik de kamer verliet, zei de verpleegster aan mij, ze komen 1 keer per jaar. Maar de mama verdoezelde de tekortkomingen van haar kinderen. Zoveel mensen laten de ouderen in de steek. Ze wensen hen een zalig kerstmis of een Pasen over de telefoon. Zorg toch goed voor uw ouderen. Ze zijn de wijsheid van een volk. En laten we eens kijken naar de jongeren die zich voorbereiden op het doopsel en de andere sacramenten. Op Corsica zijn het door Godzijdank veel. Gefeliciteerd. Ik heb nog nooit zoveel kinderen gezien als hier. Werkelijk een geschenk van God. En ik heb maar 2 kleine hondjes gezien. Gelukkig. Dierbare broeders en zusters, Maak kinderen. Maak kinderen. Ze zullen jullie vreugde zijn, jullie troost in de toekomst. Ik vertel de waarheid, ik heb nog nooit zoveel kinderen gezien. Ik heb er alleen zoveel gezien in Oost-Timor, maar nergens anders. Dit is jullie vreugde, jullie glorie. Broeders en zusters, er zijn zoveel kinderen die lijden. Er zijn zoveel kinderen die lijden. Die niet meer glimlachen. We denken daarbij aan de kinderen in Oekraïne, Palestina. Zoveel kinderen die lijden onder het geweld van oorlog. Het woord van God zal nooit falen om ons te bemoedigen, ondanks het lijden dat naties en volkeren treft. Verkondigt de kerk een onwankelbare hoop die niet teleurstelt, want de Heer is gekomen en woont in ons midden. En in zijn komst vinden onze inspanningen voor vrede en gerechtigheid onuitputtelijke kracht. Zusters en broeders, in elke tijd en te midden van elke beproeving blijft Christus aanwezig. Christus is de bron van onze vreugde. Hij is bij ons in elke beproeving om ons er doorheen te dragen en ons vreugde te geven. Laten we deze vreugde altijd in ons hart koesteren. Deze zekerheid dat Christus bij ons is, met ons op weg is. Laten we dat niet vergeten. En zo, met deze vreugde, met de zekerheid dat Jezus bij ons is, zullen wij gelukkig zijn en anderen gelukkig maken. Dit moet onze getuigenis zijn.
E faremo felici agli altri. Questa deve essere la nostra testimonianza.
Wat een prachtige toespraak opnieuw van Paus Franciscus hier bij zijn bezoek aan Corsica. En we konden dus de enthousiaste reacties van de mensen horen, in het bijzonder toen hij verwees naar het feit dat er zoveel kinderen geboren worden, zoveel kinderen te zien zijn in Corsica. En het is een fenomeen dat men vooral in landen waar consumentisme heerst, waar mensen vooral bezig zijn met kopen en zichzelf te troosten door voorbijgaande dingen aan te schaffen, daar ziet men dat de geboortes achteruit gaan en zelfs in zulke wijze dat de bevolking niet meer op een gezonde manier aangroeit. Een heel groot probleem in Italië, waar ze zelfs spreken over een demografische gletsjer, niet eens meer over een winter. Een probleem dat zeer nauw aan het hart ligt van Paus Franciscus. En dan is het natuurlijk bijzonder vreugdevol om te zien hoeveel kinderen zich verzameld hadden om de Heilige Vader te zien voor de eerste keer in hun leven. Bijzonder een mooie eucharistie en een prachtige homilie ook van Paus Franciscus op Corsica. En dus ook een bijzondere verwijzing naar de aanwezigheid van de vele broederschappen en confraterniteiten die tijdens de verschillende liturgische momenten aanwezig waren en zeker ook bij deze eucharistie niet mochten ontbreken. De paus wil op deze wijze niet alleen Frankrijk, maar ook de hele wereld eraan herinneren dat devotie en volksdevotie zijn plaats heeft in de liturgie, in het leven van de kerk en belangrijk is. Na deze heilige mis had de paus nog een ontmoeting met de president van Frankrijk bij het afscheid aan Ajaccio en aan Corsica. En om 6 uur volgde de afscheidsceremonie en keerde hij terug naar Rome. In tijd dus voor de generale audiëntie te kunnen geven de woensdag die daarop volgde. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor al zijn intenties, voor de mensen die wonen in Corsica en in het bijzonder voor de hele wereld. Dat het krijgen van kinderen, van nieuw leven in een bevolking, opnieuw bezit mag nemen van de harten van de mannen en vrouwen van onze tijd. Daarna komen we graag bij u terug en dan gaan we luisteren naar de catechese die de Heilige Vader gaf op 18 december. Dat is hoor, zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 18 december, de eerste catechese in de catechese-reeks over de hoop, Jezus Christus, die onze hoop is. We luisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen. Vandaag beginnen wij met de catechese-cyclus die gedurende het hele jubeljaar zal doorgaan. Het thema is Jezus Christus, onze hoop. Want Hij is het doel van onze pelgrimstocht en Hij zelf is de weg die wij moeten volgen. Het eerste deel gaat over de kindertijd van Jezus die ons wordt verteld door de evangelisten Matthäus en Lucas. De evangelieën van de kinderjaren vertellen over Jezus' maagdelijke ontvangenis en zijn geboorte uit de schoot van Maria. Ze herinneren aan de messiaanse profetieën die in hem vervuld werden en spreken over het vaderschap van Jozef, het aangenomen vaderschap, die de zoon van God zo op de stam van de Davidische dynastie entte. We krijgen een kind, adolescente Jezus te zien, onderdanig aan zijn ouders en zich er tegelijkertijd van bewust dat hij volledig is toegewijd aan de Vader en zijn koninkrijk. Het verschil tussen de twee evangelisten is dat Lucas de gebeurtenissen vertelt door de ogen van Maria, terwijl Matthäus dat doet door de ogen van Jozef. Met nadruk op dit eerder ongekende vaderschap. Matthäus begint zijn evangelie en de hele kanon van het Nieuwe Testament met de geslachtslijst van Jezus Christus, de zoon van David, zoon van Abraham. Het is een lijst van namen die reeds in de Hebreeuwse geschriften voorkomen, om de waarheid van de geschiedenis en de waarheid van het menselijk leven te laten zien. In feite bestaat de genealogie van de Heer uit het ware verhaal dat een aantal figuren bevat die op zijn zachtst gezegd problematisch zijn. En de zonde van koning David wordt ook benadrukt. Toch culmineert alles in Maria en Christus. Dan verschijnt de waarheid van het menselijk leven, dat van de ene generatie op de andere overgaat en drie dingen met zich meebrengt. Een naam die een unieke identiteit en zending inhoudt, het behoren tot een familie en een volk, en tenslotte het aanhangen van het geloof aan de God van Israël. Genealogie is een literair genre, dat wil zeggen een vorm die geschikt is om een zeer belangrijke boodschap over te brengen. Niemand geeft zichzelf het leven, maar ontvangt het als een geschenk van anderen. In dit geval brengt het uitverkoren volk en zij die de erfenis van het geloof van hun voorouders erven, door het leven door te geven aan hun kinderen, ook het geloof in God aan hen over. Maar in tegenstelling tot de genealogieën van het Oude Testament, waar enkel mannelijke namen voorkomen, want in Israël is het de vader die de naam aan zijn zoon geeft, komen in de lijst van Jezus' voorouders in Matthäus ook vrouwen voor. We vinden er vijf. Tamar, de schoondochter van Juda, die als weduwe achtergebleven zich voordoet als een vrouw van lichte zeden om zich te verzekeren van nageslacht voor haar man. Rachab, de vrouw van lichte zeden van Jericho, die de Joodse ontdekkingsreizigers het beloofde land laat binnengaan en veroveren. Naar Rut, de Moabitische, die in het gelijknamige boek trouw blijft aan haar schoonmoeder, voor haar zorgt en de overgrootmoeder van koning David zal worden. Bathseba, met wie David overspel pleegt en, nadat haar man is gedood, Salomo verwekt, en tenslotte Maria van Nazareth, vrouw van Jozef, van het huis van David. En uit haar wordt de Messias, Jezus, geboren. De eerste vier vrouwen hebben niet gemeen dat ze zondaar zijn, zoals soms wordt gezegd, maar dat ze vreemd zijn aan het volk van Israël. Wat Matthäus naar voren brengt, is dat, zoals Benedictus de XVI heeft geschreven, door hen de wereld van de niet-Joden binnentreedt in het geslachtslijst van Jezus. Zijn zending naar Joden en niet-Joden wordt zichtbaar. Terwijl de vier voorgaande vrouwen worden genoemd naast de man die uit hen werd geboren of degene die hem verwekte, krijgt Maria daarentegen een bijzondere prominentie. Zij markeert een nieuw begin. Zij is zelf een nieuw begin, want in haar verhaal is niet langer het menselijke wezen de hoofdpersoon van de generatie, maar God zelf. En dit blijkt duidelijk uit het werkwoord, werd geboren. Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria uit wie Jezus werd geboren. Jezus is de zoon van David, door Jozef in die dynastie geënt en voorbestemd om de Messias van Israël te zijn. Maar hij is ook de zoon van Abraham en van buitenlandse vrouwen, vreemde vrouwen, daarom voorbestemd om het licht van de heidenen en de redder van de wereld te zijn. De zoon van God, aan de vader gewijd met de opdracht om zijn aangezicht te openbaren, komt de wereld binnen zoals alle mensenkinderen. Zozeer zelfs dat hij in Nazareth zoon van Jozef of zoon van de timmerman zal worden genoemd. Ware God en ware mens. Broeders en zusters, laten wij in onszelf aan onze voorouders wekken. En laten we bovenal God danken die ons door de Heilige Moeder, de Kerk, tot het eeuwige leven heeft verwekt. Het leven van Jezus, onze hoop. En zo mochten we dus nog luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese van paus Franciscus, in een eerste deeltje van een lange reeks die we gedurende een jaar 2025 zullen kunnen beluisteren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Vaticaan. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en wensen u nog een zeer fijne dag toe, in de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.